Hi, ik ben Stephanie van Wijk. Net als jaarlijks ruim 150.000 Nederlanders verhuisde ik in 2021 naar het buitenland. Duitsland om precies te zijn. In deze podcast spreek ik met andere Nederlanders die ook hun koffers pakten. Wil je geen verhalen missen? Volg ons in je favoriete podcast app en neem een kijkje op onze Instagram pagina. podcast.koffersgepakt. Hi Emily, met Stephanie, hoi.
Hi, wat leuk dat je belt.
Ja, ik ben heel erg benieuwd naar je verhaal, want ik heb heel veel expats gesproken natuurlijk. En heel veel mensen die met kindjes in het buitenland zitten, getrouwd zijn met een Italiaan of met een Spanjaard of weet ik veel wat. Maar je bent een kind van zo'n expat paar. Dus ik ben heel benieuwd naar hoe dat is voor jou, hoe dat is geweest. Allereerst wil ik een vragenronde met je doen. Heel snel er doorheen. Ja. Alleen maar ja of nee. Ben je er klaar voor?
Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
Vragenronde. Je hebt een Nederlandse moeder, een Engelse vader en je bent opgegroeid in Luxemburg en gestudeerd in Nederland. Voel je je Nederlands?
Ja en nee.
Want ik heb meteen nog een andere vraag. Je hebt een Nederlandse moeder, een Engelse vader, opgegroeid in Luxemburg, gestudeerd in Nederland. Voel je je Engels?
Ja, nee.
Oké, dan weet ik ook wel, want de derde vraag is precies hetzelfde, maar voel je je Luxemburgs?
Ja.
Ah, daar ook, maar dat is wel meteen echt ja.
Ja.
Ah, wat interessant, oké. Nou ja, ik wil van alles van je weten. Allereerst, we moeten denk ik bij het begin beginnen. Je praat ook perfect Nederlands trouwens. Ik had eigenlijk verwacht dat je een heel duidelijk Luxemburgs accent of zo. Ik weet niet. Dus ja. Dat is ook wel grappig, denk ik. Want je hebt dan in Nederland gestudeerd. Dat mensen, je hoort het niet aan jou of zo. Je ziet het ook niet waarschijnlijk. Want ja, hoe ziet een Nederlander eruit? Maar hoe is dat? Ja, hoe zijn je ouders terechtgekomen in Luxemburg? Ben je daar geboren? Vertel daar iets over.
Ja, mijn moeder die is toen rond de 21 was naar Luxemburg verhuisd. Mijn vader ietsjes later, ik denk 25. En ze kwamen er allebei terecht via een baan. Destijds werkten ze allebei in de IT. En ze hebben eigenlijk de IT-afdeling bij de Europese Commissie opgezet. Die dus in Luxemburg zat. En ze waren eigenlijk collega's. Dus ze hebben elkaar daar ontmoet. En iedereen die voor de EU werkte destijds... het kwam allemaal uit verschillende landen. Dus heel veel daarvan die zijn nog steeds in Luxemburg. Dus het zijn echt oude familievrienden, zeg maar. En ik heb dus thuis eigenlijk met mijn moeder altijd Nederlands gesproken. Dus daardoor inderdaad dat ik wel gewoon vloeiend Nederlands spreek. Ik moet wel zeggen, ik had vroeger wel een beetje een accent. Ik noem het het internationale schoolaccent. Maar nadat ik naar Nederland ben verhuisd en ben gaan studeren, heb ik wel de kleine dingetjes kunnen verwerken. En nu iets minder accent en meer Nederlands.
En wat voor een accent was dat dan? Was dat dan een Engels accent? Of, want waar in welke regio van Luxemburg woon je dan? Praat je Frans of Duits?
Ja, ik woon al mijn hele leven. Dus ik ben echt geboren in Luxemburg. En ik woon al mijn hele leven in hetzelfde dorpje net naast Luxemburg stad. Dat is het Duitse gebied van Luxemburg.
Okay.
En ik zou niet zeggen dat het per se een Engels of Duits of zo accent was. Ik denk meer dat het gewoon niet foutloos Nederland was. Dus dat ik af en toe bijvoorbeeld een woordfout zei of iets meer Engels er doorheen gooide. Wat ik nog steeds doe trouwens, af en toe gebruik ik wel Engelse woorden. Dus ik heb wel in mijn dorp inderdaad meer Duits en Luxemburgs gesproken. En op school, ik ben naar een Europese school gegaan, daar heb ik dan ook Nederlands en Engels als voertaal gehad.
Oh, oké, want je zei al internationale school, maar dat is dan een Europese school. Is dat, want ik ken internationale scholen, zoals bijvoorbeeld hier in Duitsland ook, dan is dat echt heel erg Amerikaans en alles is Engels. En mm-hmm. Maar het beleid is ook heel Amerikaans. Mm-hmm. Maar een Europese school is dan anders, of...
Ja, je kan het een beetje zien als een expat school. Het is eigenlijk, Europese scholen zitten over heel Europa. Voornamelijk in de steden waar dus ook bijvoorbeeld Europese parlement zitten, of bank of commissies, et cetera. En eigenlijk zijn het scholen specifiek voor dus de kinderen van de expats. Okay. En het mooie is dus dat ze eigenlijk, ja, ze proberen dus in je lokale taal of in je eigen taal les te geven. Dus je hebt verschillende secties. Dus ik zat in de Nederlandse sectie, maar in mijn jaar was er ook een Italiaanse sectie, een Spaanse, een Franse, een Duitse, zelfs een Litouwse, nou noem maar op. Elk Europees land had er zeg maar zelf één, elke taal. En dat was superleuk om daar naar school te gaan, want je had dus meerdere talen die je kon leren. Ik heb derde taal Duits gedaan, vierde taal Italiaans. Maar ook heel veel verschillende vrienden die ik dus al sinds jongs af aan ken, die op deze school zaten. En die hadden net zoals ik allemaal ouders uit, ja, heel Europa en ook heel de wereld.
Oh, wauw. Daar leer je ook superveel van, lijkt me.
Ja, ja, superleuk ook qua culturen inderdaad. Ja, ja, want je hebt altijd bijvoorbeeld mijn Zweedse vriendinnen die hadden dan Santa Lucia, is een specifieke feest dat ze vieren. En dan gingen ze rond de school, gingen ze liedjes zingen, gingen ze Santa Lucia zingen. Of wij gingen met Koningsdag dan bijvoorbeeld voor de hele school een mini-markt, Koningsdagmarkt doen en zo. Dus je krijgt heel veel van de cultuur ook mee van de klasse waar je in zit. Dus dat is heel leuk.
En er was dus ook ruimte voor. Het was geen eenheidsworst van, hè, we zijn allemaal Europees en dit wordt onze voertaal en punt. En nou ja, geen idee hoe ik me dat... Dat klinkt heel... Nee. Sommige mensen hebben dat toch, ja, dat idee sowieso.
Ja, iedereen had een beetje een soort van, oké, we zijn... Ja, we zijn bijvoorbeeld, ik zeg maar, Nederlands of Italiaans, maar we zijn ook Luxemburgs. Want ja, je bent er toch geboren en getogen. Ja. Dus ja, het was wel een beetje een eenheid of zo in die manier. Maar ja, ook wel weer heel mooi, omdat je toch nog je eigen cultuur kon behouden, et cetera.
Ja, wat mooi dat er wel inderdaad ruimte voor was. En jouw ouders, die hebben toen dan al die keuze gemaakt. Want ze hadden ook kunnen zeggen dat de voertaal Engels zou zijn voor jou.
Ja, ja, klopt. Ja, ze hebben wel... natuurlijk met mijn vrienden heb ik voornamelijk Engels gehad. En ook in de middelbare nog steeds meer Engelse vakken. Maar ik denk dat het voor mijn moeder ook heel belangrijk was om juist wel Nederlands thuis te spreken en nog wel een beetje van die cultuur mee te pakken. Want ja, Engels spreekt over de hele wereld, dat kreeg ik vanzelf al mee. Ja. Maar ja, Nederlands, als je dat niet vanaf kleins af aan leert, dan leer je het ook niet. Dus ja, dus daar ben ik heel blij mee. En ik ken ook wel mensen in Luxemburg die ook een Nederlandse achtergrond hebben, maar niet zo goed Nederlands kunnen.
Ja, ik wou net zeggen, ja, die ken ik ook. Ja, ja, en ook kinderen of zo. Ik heb dan gewerkt op een internationaal of op een Nederlandse school in Duitsland. En daar was het best lastig om die kinderen dan te overtuigen van vier. Waarom het goed was om toch Nederlands te leren. Dat was niet heel cool of zo om dat te doen. Had je dat als kind ook?
Dat kan ik me voorstellen, ja. Nee, wij hadden echt wel... wij hadden Nederlandse tv. Dat was toen... Dat moest dan nog via zo'n antenne en... Dat was dan allemaal moeilijk met abonnementen. Dus dan moest dat ging dan alleen naar België. Dus we hadden dan bijvoorbeeld ook tijdschriften. Ik weet niet, van die tienertijdschriften. Die stuurden ze dan naar een adres van België die dat voor iedereen deed in Luxemburg. En die stuurden dat dan weer door, omdat het niet vanuit Nederland naar Luxemburg gestuurd kon worden. Dus mijn moeder heeft wel echt geprobeerd om ook een beetje die Nederlandse cultuur nog mee te geven. Dus vroeger voelde ik me heel Nederlands toen ik in Luxemburg woonde. Maar toen ik in Nederland aankwam, toen merkte ik... Oh, eigenlijk ben ik dat helemaal niet zo.
Maar toch heeft je moeder wel alles gedaan dan om jou wel... Want dat lijkt me wel lastig. Ik bedoel, oké, je kan een taal leren. Maar dat betekent nog niet dat je de cultuur of zo... Daar moet je wel... En dat je moeder letterlijk gewoon met tijdschriften met... Weet ik veel wat het dan was. Misschien de Fancy of zo. Of de Girls. Ik weet niet wat er toen...
Zulke... Ja, precies, de Girls. Of ik had toen ik echt kleiner was, een paardentijdschrift. Ik weet niet eens meer hoe die heet. Maar ja, dat soort dingen inderdaad.
Ja, de Penny, denk ik. Of niet? Geen idee.
Ja, precies, de Penny. Ja, ja, ja.
Maar dat zijn dan wel dingen waarvan je denkt, oké, dan kun je wel meepraten. En misschien het nieuws of weet ik veel wat of zo. Maar dat was toen niet zo als je toen ging studeren in Nederland. Dan merk je toch van, oké, het is toch wel anders.
Ja, ik ben wel vroeger heel vaak bijvoorbeeld, ik deed ook zeilkamp en allemaal dat soort dingen dan ook in Nederland, dat ik een beetje onder de Nederlanders viel. Mm. Dus toen ik echt jonger was, ja, ik denk aan 8, 9, 10, toen had ik wel meer inderdaad, dat ik echt geïntegreerd was in de Nederlandse cultuur. Ja, toen ik dus ouder werd, tiener, ja, dan ga je toch meer ook met je vrienden in Luxemburg dingen doen of een weekendje weg, ging ik minder vaak naar Nederland. En toen voor mijn studie, toen kwam ik dus in Nederland terecht. En toen dacht ik opeens van, oh, ik weet helemaal niet wie Nederlandse artiesten zijn. Ik kende bijvoorbeeld, ja, wie was er beroemd toen ik in Nederland gewoon een Lil Kleine was toen heel erg hip. Ja, daar had ik nog nooit van gehoord. Of dan gingen we in Amsterdam uit naar een kroeg. Ja, dan spelen ze André Hazes. Ja, geen idee wie dat was. Dus allemaal dat soort dingen moest ik opeens heel snel leren. En dan denk je toch van, oh ja, geen idee. die Nederlandse cultuur, die ken ik dan weer niet. Het is best wel moeilijk om als ouder alles mee te geven. Ik bedoel, ja, mijn moeder heeft het geprobeerd. Maar ja, zij weet ook de oude Nederlandse cultuur en niet de nieuwe natuurlijk.
Ja, dat verandert ook weer snel. Maar dat lijkt me ook wel een beetje vervreemdend dan. Want je zei al, ik voelde me in Luxemburg, ja, best wel Nederlands. Toch wel, hè, dat was wel echt deel van jouw identiteit. En dan kom je in Nederland en dan zit je dan niet een beetje tussen twee, in jouw geval tussen drie, maar daar wil ik het zo nog over hebben. Maar is dat niet heel vervreemdend dan? Dat je denkt van, ik ben Nederlands en iedereen ziet me ook als Nederlands, maar ik ben niet zo Nederlands?
Ja, op een manier is het soms wel fijn dat mensen niet gelijk merken dat ik uit het buitenland kom. Want ja, soms als je gewoon, ik weet niet, een avond uit bent, dan wil je niet aan iedereen hoeven uitleggen van waar kom je vandaan. En dan krijg je de vraag van, maar hoe spreek je Nederlands? En dan moet je dat allemaal uitleggen. En soms wil je dat gewoon niet. Dus soms zeg ik ook gewoon, oh, ik kom uit Zeeland, want daar komt mijn moeder vandaan. En dan zeggen mensen, oh, oké. Okay. En dan, dat is het. Maar ja, op een manier is het natuurlijk wel heel vreemdend inderdaad. Want je spreekt de taal, dus mensen denken dat je erbij hoort. Maar dan heb je bijvoorbeeld cultuurverschillen die ik helemaal niet had verwacht. Of ja, van die problemen waar je tegenaan komt dat je denkt, dit is gek. En dan begrijpen mensen dat niet, want ze zeggen, ja, maar dit is toch jouw cultuur. En dan zeg ik, nou, eigenlijk dus blijkbaar niet. dus ja, dat was in het begin wel lastig. En daarom, ja, ik noem het dus nu ook minder vaak en liever gewoon een Luxemburger. Ja, omdat dan weet ik voor mezelf gewoon, dat is waar ik thuis hoor.
Maar waar liep je tegenaan dan, als je zegt cultuurverschillen? Want sowieso, even terug naar Luxemburg inderdaad. Wat zijn dan die verschillen qua cultuur tussen Luxemburg? Want je zat wel op een Europese school, dus in hoeverre dan, ja, dan ben ik wel verbaasd of zo dat dat zo'n effect nog heeft of zo. Waar zitten die verschillen?
Ja, nou, dat is dus ook nog iets waar ik het over wil hebben. In Luxemburg zit ik ook in een soort van dubbel/microcultuur tussen alle expats. Ja. Dus ik ben echt een klassiek voorbeeld van een third culture kid. Dus, en dat zijn al mijn vrienden, dus ja, ik voel me heel erg thuis in die microcultuur. Maar zelfs Luxemburgse cultuur, ik bedoel, ik ben niet vloeiend in Luxemburgs en dat vind ik heel jammer. Ik kan het lezen, ik kan het schrijven, ik spreek het wel een beetje, maar ja, ik ben niet vloeiend. En de meeste Luxemburgers zien mij ook als, oh, die internationale, zeg maar, onze hele groep zijn allemaal die international kids. En dat is ook wel weer op een manier lastig, want dan hoor je eigenlijk ook niet echt bij de lokale cultuur. Dus ja, wat is er anders in Nederlandse cultuur? Ik had bijvoorbeeld echt een shock dat mensen tikkies stuurden. Dat dacht ik, Op ja, gewoon een soort van muziek waar je naar luistert. Of de evenementen zijn heel anders in Luxemburg. Een van de grootste dingen die ik heel gek vind aan Nederland is bijvoorbeeld de lunchcultuur. Ik had altijd warme lunch mijn hele leven. We lunchen altijd minimum een uur, soms anderhalf uur. Ja, in Nederland eet je een broodje gezond of een broodje kaas. Ja, daar kon ik moeilijk aan wennen. En dat doe ik nog steeds niet. Ik neem nog steeds mijn eigen warme lunch mee.
Dat is ook echt, dat lijkt me heel lastig. Ja, dat zegt ook iedereen. Volgens mij, ik heb ook nog niemand gesproken. Of tenminste in geen enkel land of zo waar ze dat ook doen. Waar het gewoon zo gehaast en snel. En Frankrijk, Italië, Spanje, maar ook Zweden. Iedereen maakt er echt een ding van. Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Maar het zegt ook heel veel over het land, denk ik. Want je kan zeggen, nou ja, dat is gewoon een lunch en blablabla. Maar het zegt heel veel over, over tijdmanagement. En over, het is echt een momentje dan. Als je echt gaat zitten om warm te eten samen. Dat is heel anders dan als je even snel een boterham of zo. Dus het heeft heel veel, het zegt heel veel, denk ik, over het land.
Ja, zeker. Maar je kan het ook op, zeg maar, het is niet per se positief of negatief. Want kijk, in Luxemburg bijvoorbeeld, voor mij was het heel normaal dat mijn ouders om 7 of 8 uur 's avonds thuis kwamen. Omdat ze natuurlijk langer hadden geluncht, moesten ze ook langer doorwerken. Ja. Terwijl in Nederland, ja, iedereen gaat om 5 uur naar huis. Je ziet om 6 uur bijna niemand op kantoor zitten. Dus daar kan je ook, is ook weer iets voor te zeggen, want dan heb je meer tijd 's avonds. Dus het is niet per se positief of negatief. Het is gewoon meer een cultuurverschil waar ik heel erg aan moest wennen. En dan probeer ik dat nu in Nederland een beetje mijn eigen draai te geven door gewoon mijn eigen lunch mee te nemen. Maar ik eet het wel een half uur op.
Dat wel. Ja, ik wilde net zeggen, doe je dat dan? Je combineert waarschijnlijk ook dingen. Want je bent nu, nou ja, midden 20. Ik kan me voorstellen dat als je als tiener en als kind, dan ga je gewoon met je ouders mee. En dan word je ouder. En dan krijg je misschien ook wel, als je begin 20 of zo, dat je een beetje zo'n struggle krijgt of zo. Van waar hoor ik bij? Of zeker omdat je ook gestudeerd hebt in Nederland. Heb je dat ook gehad? Dat je dacht van, wat ben ik nou? En dat je nu misschien meer een weg hebt gevonden van, ik ben alles en niets. Of ik ben alles een beetje of zo.
Ja. Ja, nou, vooral omdat ik had eigenlijk, toen ik zeg maar mijn studiekeuze ging maken, toen dacht ik van, oké, ik wil een beetje mijn eigen roots of mijn cultuur achterna. Dus ik heb heel erg zitten twijfelen tussen, oh, ga ik naar Engeland of ga ik naar Nederland? Toen heb ik toch uiteindelijk Nederland gekozen. Maar dan merk je inderdaad van, oh, ik ben op een manier ook wel heel Engels. Bijvoorbeeld, ja. Ik drink liever thee dan koffie of zo. Of van die kleine dingetjes. Of qua humor. Ik vind Britse humor vind ik geweldig. Nederlandse humor vind ik soms iets te droog. Die snap ik niet altijd. Het gaat een beetje langs me af en toe. Ja. maar ja, in het begin heb je wel een beetje, ik wil niet een crisis noemen, maar inderdaad bedenk, waar hoor ik bij? En uiteindelijk heb ik daar juist ook heel erg mijn passie in gevonden. Ik ben heel veel gaan reizen. Vanaf mijn 20e ongeveer. Ja, 1920 was ik. En op die manier heb ik van elk land kan je een soort van iets meenemen. En dan denk je, oh, dit kan ik ook in mijn dagelijkse leven toepassen. Of dit kan ik ook in mijn routine toepassen. Of, oh, dit doen ze hier, dat is helemaal niet fijn. Dan denk je, oh, ik ben heel blij dat we het thuis wel op deze manier doen. Hier heb ik een beetje mijn eigen, ook weer een beetje mijn eigen microcultuur gevonden of zo. En daar ben ik heel blij mee. Ik heb ook uiteindelijk nog een master gedaan in cultuur, omdat ik het zo interessant vond. Daar ben ik nog elke dag mee bezig.
Maar ben je sowieso niet ook door, hè, je hebt op een Europese school gezeten en je zit inderdaad in die microcultuur van expat kinderen. Ben je sowieso niet een beetje een ratje toe of een soort kaleidoscoopachtig iets of zo van allerlei culturen?
Ja, 100%. En ik vind het ook heel leuk, want heel veel van mijn vrienden uit Luxemburg, die zijn ook weer gaan studeren of gaan werken in de landen waar hun ouders vandaan komen. En dat betekent dat nu als ik bijvoorbeeld naar, ik zeg maar wat, Spanje ga, ik was laat voor werk in Madrid en Barcelona, toen kende ik in beide steden kende ik iemand. Nou, dan ga ik opzoeken. En dan heb je niet het gevoel dat er een cultuurverschil is, want je begrijpt elkaar heel goed. En dan kun je gewoon you pick up where you left off. Zeg maar, je kan gelijk door alsof het in Luxemburg zou zijn. Dat vind ik heel leuk, omdat ik ken wel een woordje in elke taal. Ik probeer altijd in de lokale taal iets te bestellen of een grapje te maken. En daar ben ik heel dankbaar voor dat ik dat vanaf jongs af aan heb meegekregen. En ik merk ook nu juist meer hoe ouder ik word, onder dat is. Dat ik ook heel veel mensen ontmoet die dat niet hebben gehad.
Ja, voel je daardoor ook zelfverzekerder? Want ik kan me voorstellen dat als ik naar mezelf kijk of zo, je groeit op in Nederland met twee Nederlandse ouders, gaat naar een Nederlandse school, verschillende culturen of verschillende talen, dat is niet zo'n ding. Reizen wordt daardoor heel erg exotisch of zo. En wordt heel spannend, omdat je die cultuur niet kent, je kent die taal niet, je weet er niks van of zo. En als je al iets kent, je bent er een beetje bekend mee of zo. Wat is die? Dat is toch zo'n gezegde of zo van onwetendheid maakt bang of zo, zoiets? Ik weet niet. Maar dat idee een beetje.
Ja, dat is een gezegde, klopt. Ja. Ik denk voor mij, zeker. Ik bedoel, ik reis nu eigenlijk 7 jaar lang, al bijna fulltime. En ik ben toch een meisje alleen die heel de wereld afgaat. Ik bedoel, zoals ik zei, ik ga morgen naar Colombia. Ook weer voor werk in mijn eentje. En ik denk dat toch als vrouw dat soms ook wel gevaarlijk kan zijn natuurlijk. Dus daar ben ik me ook heel erg van bewust. Maar ik heb inderdaad wel een soort van zelfverzekerheid waar ik denk, nou, ik spreek wel een paar woordjes Spaans. Dus ik kan wel vragen van, hoe kan ik mijn hotel vinden stel mijn telefoon wordt gestolen? Of dat soort dingen. En dat helpt natuurlijk heel erg. En ook omdat iedereen om me heen dit doet, heel veel mensen om me heen reizen, kun je heel veel tips delen, kun je heel veel, ja, toch cultuurdingen delen. En daardoor vind ik het altijd veel minder spannend om op reis te gaan.
Ja, ik wil sowieso ook nog weten naar welke landen je allemaal bent geweest natuurlijk. Maar nog heel even terug ook naar je vader. Want je zei al in het begin, hè, bij die vragenronde, van je voelt je eigenlijk, hè, voel je Nederlands ja, nee. Voel je Engels ja, nee. Luxemburg al duidelijk ja. Maar Nederlands en Engels is dus een beetje 50-50 dan, als ik het zo hoor.
Ja, ja, ik moet zeggen, wat ik wel jammer vind, mijn vrienden maken daar heel vaak grapjes over en mijn Engelse familie ook. Sinds ik naar Nederland ben verhuisd, begin ik ook een beetje een vernederlands accent te hebben als ik Engels spreek.
Oh, nee.
Ik bedoel, het valt wel mee, maar af en toe dan zeg ik iets en dan zeggen ze, oh, volgens mij is dat een Nederlandse uitdrukking. Dan denk ik, oh ja, waarschijnlijk wel.
Nou ja, als je maar van het niveau van Rutte wegblijft, dat zou heel erg zijn als je zo Engels praat.
Ja, dus ik bedoel, er zijn heel veel Engelse dingen waarvan ik, qua cultuur bijvoorbeeld, qua het eten, ik vind Engels eten veel fijner. Bijvoorbeeld ook met kerst, wij doen echt de Engelse traditie van kerst. Dus we vieren kerstavond niet zoveel, want dan hebben we echt eerste kerstdag en tweede kerstdag, wat ze dan Boxing Day noemen. Mm-hmm. Dus wij doen echt, ik ben vegetarisch, maar in ieder geval mijn familie doet echt de turkey met allemaal dat soort dingen. Dus heel meer een Britse traditie. En daar ben ik ook wel blij mee. Een beetje van die kleine Engelse dingen die dan toch nog naar boven komen. Ook voetbal kijk ik in Nederland niet, maar in Engeland ben ik daar toch mee bezig. En ik heb ook heel veel mooie herinneringen aan naar Engeland gaan in de zomer als klein kind. Waar ik dan al mijn neven, mijn familie zag. En in echt zo'n klein, wat noem je het, zo'n cottage, zo'n klein huisje in the middle of nowhere in Engeland. Met zo'n mooie tuin, met van die Engelse rozen en zo. En daar ben ik ook heel dankbaar voor dat ik dat dan toch nog als kind ook mee heb gekregen.
Want waar komt jouw Engelse familie vandaan? Welk gebied, zeg maar, in Engeland?
Ja, dus in de buurt van Londen, ietsjes noordelijk van Londen. Dus daar woonde mijn oma. Maar ze zijn uiteindelijk, mijn vader en zijn broers zijn wel allemaal uiteindelijk naar een kostschool gegaan in Londen ook. Dus dat vind ik ook weer heel typisch Engels, dat hij naar een kostschool is geweest. Maar het leuke hieraan vind ik ook dat eigenlijk kon je al vanaf de generatie van mijn vader en mijn moeder zien dat zij ook echte reizigers waren. Want ja, wat ik zei, ze waren allebei in het begin 20 toen ze naar Luxemburg zijn verhuisd. Maar ook bijvoorbeeld het broer van mijn moeder is naar Nieuw-Zeeland verhuisd rond die tijd. En mijn andere ooms zijn naar Japan verhuisd en naar Zweden. Dus toen ik in Zweden ging studeren, had ik neven in Zweden die ik kon opzoeken. En van de zomer was ik op bezoek bij mijn neven in Japan. En dus eigenlijk mijn hele familie, niet alleen mijn ouders, maar ook echt de rest van die familie, zijn allemaal best wel overal naartoe gegaan. Dus het was eigenlijk, je kon het al zien dat het niet alleen aan mijn ouders lag, maar echt de familie zelf.
Dus het is ook wel logisch, inderdaad, of logisch, maar het is niet vreemd dat jij dan zegt van ik ga ook reizen. En we hadden het net al over, hè, dat je dan wat meer zelfvertrouwen hebt, doordat je ook wat van die culturen kent. Maar ook door dit natuurlijk, dan krijg je ook zelfvertrouwen van mensen in je omgeving, familie zelfs. Want je zei net vrienden, maar ook familie die dat doen.
Ja, 100%. En dat vind ik ook het leuke. Ik bedoel, toen ik in Zweden woonde, toen had ik mijn neven, sommige had ik al 10 jaar niet gezien. Maar ja, dan ben je er en dan, je hebt toch heel veel, het is toch je familie. Dus dan ga je over de familie praten en dan kunnen ze jou, bijvoorbeeld, ik had dan een neef in Stockholm, liet me een leuk cafeetje zien of gewoon een leuke plek. Of die zei, oh, dit moet je echt proberen qua eten. Ja, dat is geweldig. En ook van de zomer in Japan wou ik Mount Fuji hiken. Nou, dan vraag ik mijn neef, oh, kan je dat voor me regelen? Nou, die heeft dat even geregeld. Dat is zo leuk. En het is echt, die mensen zijn ook weer eigenlijk vertical culture children in die landen. Dus zij zijn dan ook half Engels, half Japans opgegroeid in Japan. Of half Zweeds, half Engels en Zweden. En ja, dat is ook heel cool natuurlijk.
Ja, dat is zo. Ben je enigst kind of heb je broers, zussen of?
Ja, ik heb een broer, een zus en een zusje. Dus best wel een grote familie. En momenteel valt het mee. Iedereen zit in de Benelux, maar dat is best wel recent. Voorheen zat mijn broer ook een tijdje in Japan. Daar heeft hij ook zijn vrouw leren kennen. Die zijn nu terug verhuisd naar Luxemburg. En mijn zus die heeft een exchange gedaan in Australië, maar die woont nu in Amsterdam. En mijn andere zusje studeert in Maastricht. Dus ja, nu iedereen zit wel in de Benelux.
Ja, maar die zijn dus ook allemaal aan het reizen en aan het doen en aan het ontdekken en op avontuur.
Ja, 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 ja. Ik moet zeggen, mijn broer is nu wel op de leeftijd waar hij iets meer gesetteld is. Is ook getrouwd en gewoon een baan. Maar zij gaan ook nog steeds elk jaar op reis. Ik bedoel, ze waren nu... met nieuwjaar waren ze ook weer naar Singapore of ja, in, naar Azië in ieder geval. En mijn zus had ook dit jaar weer een sabbatical gedaan met naar Indonesië. Dus het zit echt in de familie. En soms vind ik de familiegroepchat ook heel leuk. Want dan sturen mensen van, oh, groetjes van hier. En dan stuurt dezelfde dag iemand, oh, groetjes van hier. En dan heb je bijna 3 contacten waar iedereen dan zit. Dus dat vind ik ook heel leuk.
Ja, inderdaad. Ja, dat is wat anders dan een radius van, 20 kilometer bij de meeste in de groepsapp. Ja, dat is zo.
Ja, ik bedoel, het heeft ook natuurlijk zijn nadelen. Dingen zoals verjaardagen en bijvoorbeeld moederdag of ik zeg maar iets, is het echt wel logistiek vaak heel lastig om iedereen bij elkaar te krijgen. Ja. Maar op een manier leer je elkaar ook wel veel meer waarderen. Dus ja, we doen echt ons best om elke dag in contact te blijven. En ja, dat vind ik heel fijn. En ook als mensen inderdaad helemaal naar jou toe komen voor je verjaardag. Bijvoorbeeld dit jaar had ik iedereen uitgenodigd om weer terug naar Luxemburg te gaan voor mijn verjaardag. Toen heb ik gewoon gebarbecued en voor ze gekookt. Maar ik was zo blij gewoon om een familie samen te hebben. En dat is dan het grootste cadeautje.
Ja, dat is veel meer waardevol.
Dus je leert het echt waarderen ook.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Echt die quality time in plaats van dat je elke dag op de koffie gaat. Ja, dat zeggen meerdere natuurlijk die in het buitenland sowieso... Dat is wel zo natuurlijk, ja. En je zei al van, ik ga morgen vertrek je naar Colombia. Ben je daar al een keer geweest?
Ja, ja ik ben er al 3 keer geweest. Altijd alleen maar in Bogota, dus ik wil nog wel heel graag rondreizen. Maar ik ga voor werk, dus ik ga voor 5 daagjes. En dan ga ik daarna, heb ik nog een trip voor mezelf met mijn collega naar Argentinië geboekt. Dus dat is wel voor de leuk. Dus daar heb ik ook heel veel zin in, daar ben ik nog niet geweest. Voor mij was ook altijd duidelijk dat ik een baan wou waarbij ik wel veel kon rijden. En ik ben heel dankbaar dat ik dat nu ook heb. En daardoor dacht ik ook na mijn studie van oké, misschien moet ik nu gewoon 9-to-5 gaan werken en ergens in een bureau gaan zitten. En toen dacht ik nee, dat is niet hoe ik dingen ga doen. Dus ik ben wel blij dat ik gewoon bij mezelf ben gebleven en wel iets heb gevonden waar ik ook heel veel plezier uit haal.
Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen dit luisteren en denken van... Zoals ik. Wat is dat voor baan? Wat voor baan heb jij dan? Want ik wil dat ook. Want ik heb wel die 9-to-5 op kantoor.
Ja, ik werk binnen internationalisering. Momenteel voor Nederland. Dus ik ga eigenlijk... ik spreek heel veel bijvoorbeeld... want ik werk binnen eigenlijk higher education. Dus bijvoorbeeld universiteit en dat soort dingen. En ik ben eigenlijk bezig met kijken van... Kunnen we bijvoorbeeld... scholarships, dus beurzen opzetten in het buitenland. Dus wij kijken nu van, kunnen we Colombiaanse studenten naar Nederland halen? Om te zorgen dat zij misschien voor de helft van de prijs kunnen studeren. Of dat zij misschien daarna een baan in Nederland kunnen krijgen. Of dat soort dingen. Dus ik ben heel veel bezig met partnerships. Soms ook met overheden om te kijken of we daar iets kunnen regelen. En daar komt heel erg die culturele kennis van pas. Ja. Dus ik reis eigenlijk nu voor werk heel vaak... Ja, naar bijvoorbeeld Azië ook. En Latijns-Amerika zijn mijn 2 grootste markten. En daar kan ik dan die culturele kennis weer gebruiken. En dan spreek ik bijvoorbeeld ook met ouders of met studenten. En ik had laatst bijvoorbeeld een ouder die zei tegen me... Wauw, dit gesprek met jou is het beste gesprek dat ik in 4 jaar heb gehad. Het is nu zo duidelijk wat ik voor mijn zoon wil. En toen dacht ik... Wat mooi dat ik dit kan doen. Dan heb ik mijn baan al gedaan, zeg maar. Dus ik ben heel blij dat ik mijn kennis daar wel in kan gebruiken.
Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Oh, maar wat perfect dat je dan iets hebt gevonden waar alles samenkomt. En je kunt lekker reizen. En je hebt affiniteit met het onderwerp. Je ook persoonlijk of zo kun je er heel veel in kwijt, kan ik me voorstellen.
Ja, 100%. En het leuke is ook dat je natuurlijk je netwerk blijft opbouwen. Dus ik heb nu mensen eigenlijk die ik ken overal. Ik was laatst uitgenodigd voor een Thanksgiving dinner bij de Amerikaanse ambassade in Mauritius. Nou, toen was ik daar naar een of ander event. En dan was ik ook weer laatst uitgenodigd bij Ik had wat mensen uit Hongkong ontmoet in Taiwan. Die zeiden, kom naar Hongkong. Ging ik daarheen. Zat ik opeens op iemand zijn 30ste verjaardagsfeestje. En dat soort dingen. Soms dan sta ik zelf er. En dan denk ik heel even... Oh, ik sta heel even stil bij het feit dat je nu hier staat. En ja. Hoe gek dit is. En ik maak echt heel veel leuke dingen mee. Juist door mijn netwerk ook. En dat vind ik het mooiste.
Maar wat goed dat je dat ook doet. Ja, want ik hoor jouw verhaal. En dan ik word daar ook wel niet jaloers of zo. Want ik zou heel veel dingen ook niet durven. Maar wel dat ik denk, wauw, dat lijkt me echt geweldig dat je al die dingen kunt doen. En, maar dat is super bijzonder natuurlijk ook. Daarom spreken we elkaar natuurlijk ook. Dus als je dit luistert en denkt van, oh wauw, waarom heb ik dat? Dat is echt heel bijzonder dat je dat allemaal kunt doen. En wat goed ook dat je dat zelf beseft. Want dat is gewoon bijzonder. Ik weet niet wat voor ander woord. Dat is echt ontzettend cool. Maar goed dat je dat je dan inderdaad naar binnen kijkt en dat ook zo waardeert. Want dat moet je ook echt doen inderdaad.
Ja. Ja, 100%. En ik denk ook, ik weet niet of ik bijvoorbeeld deze baan voor de rest van mijn leven ga doen, maar hoe meer je reist, hoe meer je mensen tegenkomt die eigenlijk fulltime ook reizen of in het buitenland zitten. En daar krijg je ook zoveel inspiratie van. Ja. Vorige week was ik gaan skiën met wat vrienden. Ik was een paar jaar geleden ski-instructeur. Dus ik was die vrienden en andere ski-instructeurs gaan opzoeken. En eigenlijk is het heel grappig, die zijn ook allemaal niet naar een normale baan, zoals mensen dat zeggen, teruggegaan. Maar die zitten ook nog steeds online te werken. Of eentje die doet parttime werk, 3 maanden werken en dan 6 maanden reizen. En iedereen doet wel iets waardoor ze toch nog naar het buitenland kunnen. En daar krijg je heel veel inspiratie ook van. Dus eigenlijk besef je dan pas van, oh, er zijn eigenlijk heel veel banen waarmee je wel een deel in het buitenland kan zijn. En ook gewoon nog geld kan verdienen en niet... superveel geld op de bank hoeft te hebben staan om te kunnen reizen, zeg maar. Ja. Dus dat vind ik ook heel erg leuk.
Jan, denk je dat het dan voor iedereen zou kunnen zijn als je kijkt? Want het zijn toch vaak, hè, ook die ik in de podcast spreek, de hoogopgeleide die bijvoorbeeld dat doen. Of de mensen die toch uit een bepaalde familie komen. Of geen idee, die toch wel... Snap je wat ik bedoel? Denk je dat het voor iedereen weggelegd zou zijn? Want dat is natuurlijk ook een enorm risico... Wat je toch neemt of zo.
100%.
Ja.
Ja, 100%. Ik bedoel, ik weet gewoon natuurlijk altijd... Stel, ik verlies mijn baan en ik heb geen geld over... dat ik tijdelijk bij mijn ouders zou kunnen wonen of iets. Dus ik besef me ook wel dat ik misschien een groter vangnet heb... dan andere mensen. Daarbij wil ik wel zeggen, qua baan... hoef je juist heel vaak binnen het reizen en toerisme en dat soort dingen... helemaal niet per se zo hoog opgeleid te zijn. Dus ja, ik heb bijvoorbeeld een vriendin... die heeft nu die deed een master, een cultuurmaster met mij. En die werkt nu gewoon in het buitenland in een skiresort. En die kan helemaal niet skiën. Die werkt volgens mij gewoon als ober, zeg maar. Dus dat kan je ook gewoon doen. Dat je zegt, ik ga 6 maanden naar Zwitserland of Oostenrijk... en ik ga gewoon in de bediening in. Maar... dan zit je wel in een plek waar je meer geld verdient dan in Nederland. Dan kan je toch nog elke dag skiën. Dus er zijn ook manieren om het te doen. En ik denk juist dat soort manieren, bijvoorbeeld slow travel... dus waar je langere periodes in een plek blijft... vaak ook leuker is en ook makkelijker om het te doen dan zo snel.
Ja, want nu je dit inderdaad zegt... want je hebt ook websites, ik weet niet uit mijn hoofd... ik zit hier met een laptop voor me... volgens mij heet dat tegenwoordig grenswerk of zo? Heette dat niet?
Oh ja.
Zo heet dat, toch?
Precies. Je hebt grenswerk, maar je hebt ook Workaway, vind ik heel leuk. Je hebt tegenwoordig zoveel websites. Eentje die ik ook gebruik is bijvoorbeeld Housesitting. Waar je dus in het buitenland op iemands huis gaat passen. Dus je krijgt er niet voor betaald, maar je kan wel gratis. Dus bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, naar Canada, waar normaal gezien een hotel heel duur is. En dan kan je vanaf daar voor veel goedkoper gaan reizen. Dus... er zijn best wel veel dingen die je kan doen. En juist nu met het internet is het eigenlijk makkelijker voor iedereen om die informatie te vinden dan vroeger. Ik zou zeggen voor degenen die luisteren, als je wil reizen, probeer het gewoon. Begin lekker, iets met een weekendje weg. Je kan vanaf Amsterdam of vanaf heel Nederland met de Flixbus heel vaak voor €20 naar een ander land een weekendje. Het hoeft niet duur te zijn. En probeer het gewoon. Ga ook als niemand mee wil, ga lekker met jezelf. Je leert heel veel over jezelf kennen, ook van het reizen. Ik zou mensen alleen maar aanmoedigen om het te proberen.
Ja, want jij vertrekt natuurlijk morgen naar Colombia en daar, dus dat is echt gewoon werken eigenlijk voornamelijk. En die 5 dagen, ook heftig 5 dagen trouwens. Daarna ga je naar Argentinië. Ja. Wat zijn de komende plannen? Of nee, laten we bij dit jaar, wat zijn de plannen voor dit jaar qua reizen?
Ja, nou, ik ga dus Colombia voor werk en dan Argentinië is ook niet heel lang, maar 5 dagjes ook. Dus met mijn collega naar Buenos Aires alleen. Dan ga ik nog naar Zwitserland voor een weekje, 2 dagjes voor werk. En dan ga ik dus weer vrienden die ik uit Luxemburg ken opzoeken in Zwitserland. En dan gaan we misschien zeilen. Want ik heb ook ik had vroeger de zeilles gegeven, dus ik heb ook een license daarvoor. Daarna ga ik nog naar Londen voor een weekendje om wat vrienden op te zoeken weer. En mijn grootste avontuur van de zomer, waar ik heel veel zin in heb, is dat ik eigenlijk vrijwilligerswerk ga doen. Dus dit is ook weer een voorbeeld van hoe je dus gratis kan reizen. Ik ga mee op een tall ship, dus een hele grote boot met 3 masten. En die gaat meedoen aan een race. En die gaat eigenlijk van Litouwen naar Finland en dan door naar Estland. En dat duurt ongeveer 3 weken, dus ik zit 3 weken op die boot. En er komen ongeveer 50 studenten die dan willen leren zeilen. Dus ik moet dan activiteiten regelen. Ik moet dan zorgen dat iedereen op tijd wakker is voor hun shift. Ik moet zorgen dat mensen meehelpen met koken, goed opruimen. Dus ik ben een soort mentor aan boord. Of aan boord. En het leuke is dat ik dat dus helemaal gratis kan doen. Aangezien is zo'n zeiltrip heel duur. Daar kan je makkelijk 2.000-3.000 euro voor betalen. Maar ik ga dus de hele Baltische Zee af. En dat is gratis. En ja, mijn eten wordt betaald, mijn onderkomen wordt betaald. En ik ga lekker zeilen. Dus dat is weer een leuk voorbeeld van hoe je ook op andere manieren kunt reizen.
Ja, dus die zijn er dus wel. Je moet daar wel naar zoeken. Maar er wordt ook steeds meer mogelijk. En je noemde al een aantal hele goede tips qua websites. Maar dat klinkt geweldig, toch? Al die dingen die je al gepland hebt.
Ja, superleuk. Ik heb er heel veel zin in. Het is wel grappig, want ik had aan het begin van het jaar tegen mezelf gezegd van oké, dit jaar even wat rustiger. Want ik had vorig jaar denk ik bijna uiteindelijk toch nog 42 landen gedaan. Ik heb heel veel in Europa gezien en heel veel in Azië. En toen dacht ik tegen mezelf van oké, dit jaar iets rustiger. Maar ja, dan komen dus dit soort kansen omhoog. Dan word ik gevraagd of ik wil vrijwilligerswerk wil doen. Ja, dat kan ik nee zeggen, dus ja.
Koffers gepakt wordt gemaakt door Stephanie van Wijk in opdracht van Prunus Media. Met speciale dank aan alle geïnterviewden. Genoten van de aflevering? Geef ons een mooie beoordeling in je podcast app. En zorg dat je ons volgt om geen aflevering te missen. Heb je vragen of wil je met ons samenwerken? Stuur een DM via Instagram, podcast.koffersgepakt. Of mail naar prunusmedia19@gmail.com.